Goedemorgen, zusters en broeders. Een vreugde is het om elkaar te ontmoeten. In mijn geval is het een beetje wat ingewikkeld, want drie van mijn kinderen die in de medische wereld zitten als artsen, die zeiden, pap, zou je dat wel doen? En ja, maar ik verlang naar de voorhoven van de heren. En ik wil graag in uw midden zijn. Maar goed, er moesten een paar voorzorgsmaatregelen getroffen worden. En dan is het wel haalbaar. Maar goed. Fijn dat u zo begripvol bent en dat ook accepteert. We gaan vanmorgen Gods woord lezen. En dat is vanmorgen uit Genesis 26. En daar lezen we de eerste 6 versen dan. En vervolgens ook 12 tot en met 25. Genesis 26. Ik heb als thema voor de verkondiging gekozen. In Isaak zien we iets van het gelaat van de Heer Jezus. Goed. Er kwam hongersnood in het land. Een andere dan de eerste hongersnood die er in de dagen van Abraham is geweest. Daarom ging Isaak naar Abimelech, de koning van de Filistijnen, naar Gerar. Toen verscheen de Heere hem en zei, trek niet naar Egypte, maar woon in het land dat ik je noemen zal. Verblijf als vreemdeling in het land. Ik zal dan met u zijn en u zegenen, want aan u en uw nageslacht zal ik al deze landen geven. Ik zal de eed gestand doen die ik Abraham, uw vader, gezworen heb. Ik zal uw nageslacht zo talrijk maken als de sterren aan de hemel en uw nageslacht al deze landen geven. In uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Omdat Abraham mijn stem gehoorzaamd heeft en mijn voorschriften, mijn geboden, mijn verordeningen en mijn wetten in acht genomen heeft. En zo bleef Isaak in Gerar wonen. Vanaf vers 12. Isaak zaaide in dat land en oogste in dat jaar het honderdvoudige, want de Heere zegende hem. De man kreeg aanzien, ja gaandeweg meer aanzien, totdat hij zeer aanzienlijk was geworden. Hij had kudden, klein vee, kudde runderen en een groot aantal slaven, zodat de Filistijnen jaloers op hem werden. Al de putten die de dienaren van zijn vader in de dagen van zijn vader Abraham gegraven hadden, stopten de Filistijnen dicht en vulden ze met aarde. Toen zei Abimelech tegen Isaak, ga van ons weg, want u bent veel machtiger geworden dan wij. Toen ging Isaak vandaar weg en hij sloeg zijn kamp op in het dal van Gerar. Daar bleef hij wonen. En Isaak keerde weer terug en groef de waterputten op die zij in de tijd van zijn vader Abraham gegraven hadden en die de Filistijnen na de dood van Abraham dichtgestopt hadden. Hij gaf ze dezelfde namen als zijn vader ze gegeven had. De dienaren van Isaak groeven eens in het dal en vonden daar een put met opborrelend water. Levend water staat daar zelfs. De herders van Gerar kregen daarop oneenigheid met de herders van Isaak. En ze zeiden, dit water is van ons. Isaak gaf die put de naam Ezek, omdat zij ruzie met hem gemaakt hadden. Vervolgens groeven zij een andere put, maar zij kregen ook daar oneenigheid over. En daarom gaf hij hem de naam Sitna. Toen brak hij vandaar op en groef een andere put en daarover kregen zij geen oneenigheid. Daarom gaf hij hem de naam Rehoboth. Want, zei hij, nu heeft de Heere ruimte voor ons gemaakt en wij zullen vruchtbaar zijn in dit land. Hij vertrok vandaar naar Beersheba. De Heere verscheen hem in die nacht en zei, ik ben de God van Abraham, uw vader. Wees niet bevreesd. Want ik ben met u. Ik zal u zegenen en uw nageslacht talrijk maken omwille van Abraham mijn dienaar. Toen bouwde hij daar een altaar en riep de naam van de Heer aan. Hij zette daar zijn tent op en de dienaren van Isaac groeven daar een put. Zusters en broeders, deze preek gaat vanmorgen over Isaac, de aartsvader. Maar over Isaac staat in de Bijbel eigenlijk helemaal niet zoveel. Hij is de minst bekende van de aartsvaders. Hij staat wat tussen, verscholen, tussen Abraham en Jacob. Hij valt dan wat weg. Hij wordt tussen beide, Abraham en Jacob, ingeklemd. En ja, dan zie je niet zoveel meer van. Hij komt er een beetje bekaaid van. Zo lees ik dat dan. En eigenlijk gaat er maar echt één hoofdstuk over hem, hoofdstuk 26. Hij komt ook wel voor in andere hoofdstukken, maar dan in een andere rol. Als zoon van Abraham. Of later als vader van Jacob en Esau. Maar er zijn elementen in het verhaal van Isaac die sterk doen lijken op de biografische beschrijvingen van Abraham. Ook krijgt hij, net als Abraham, met hongersnood te maken. Daar lazen we van. Zijn vader Abraham vluchtte toen naar Egypte, waar toen wel voedsel was. Maar die kwam toen in een uiterst penibele situatie. Want Farao liet zijn oog vallen op de schoonheid van zijn vrouw Sara. En Abraham probeerde dan zijn hachje te redden. Had hij ook afgesproken met zijn vrouw dat zij zich zou voordoen als zijn zuster. En het leidde ertoe dat Abraham zijn vrouw uithuwelijkte aan Farao. Maar Isaac krijgt hier te horen dat hij niet naar Egypte mag gaan. Hij moet in het land blijven. Hij moet in ieder geval in de buurt blijven van het beloofde land. In Gerar wordt hij woonachtig. En daar krijgt hij te maken ook met Isaac. Ik krijg ook te maken met belangstellende vragen naar zijn vrouw, die ook een uitzonderlijke schoonheid was. En dan wordt Isaac opnieuw, net als zijn vader Abraham, bevangen door een soort paniek. En dan probeert hij, net zoals Abraham, met een leugentje zijn eigen hachje te redden. Nee, die vrouw is mijn zuster, zegt hij dan. Eigenlijk, zeg ik, krijgt Isaac zo weinig profiel in hoofdstuk 26. Hij blijft een beetje grijs en vaag. En ik las ergens ook dat hij gezien moet worden als de zoon van en de vader van. Dus de zoon van Abraham en de vader van Jacob en Esau. Ergens een beetje een meelijwekkend figuur. Want in Genesis 22 een prachtig hoofdstuk, wat in de christelijke kerk ook een heel belangrijk hoofdstuk is geworden, wordt hij door zijn vader meegevoerd naar de berg Moria, om daar geofferd te worden. En onderweg daarheen, dan laat Abraham zijn knechten op een zeker moment achter, en dan gaat hij samen verder met Isaac, en daar staat er ook, zo gingen zij beiden tezamen. En je ziet ze lopen, Abraham en Isaac. Isaac met een takkenbos op zijn rug. En Abraham met het vuur en het mes. En dan vraagt Isaac op een zeker moment, vader, waar is nou toch het lam ten brandoffer? Want we hebben het mes, we hebben het vuur en we hebben het hout. Maar waar is het lam ten brandoffer? En dan loopt die jongen daar, onkundig van het feit dat hij het brandoffer zal zijn. En die aangrijpende geschiedenis kennen we allemaal. Het snijdt ons door de ziel om te moeten bedenken dat Abraham met die vreselijke vraag in zijn lijf rondloopt. Moet hij nou toch de zoon van de belofte offeren? Terwijl die zoon van de belofte toch zo'n kostbaar geschenk van Gods wegen is geweest. Moet hij die nou weer loslaten en prijsgeven? En Isaac, ja, niets vermoedend loopt hij naast Abraham. En is gewoon het leidend voorwerp. En hij laat zich binden. En je hoort in de Bijbel, in Genesis 22, niets van een protest, niets van een vraag van vader, wat doet u nou? Nee, het gebeurt met hem. En dan loopt het gelukkig goed af. Ternauwernood loopt dat goed af. Omdat God zelf ingrijpt. God heeft Abraham zijn bereidheid gezien. En voordat Abraham het mes kan hanteren, ja, mag hij Isaac weer ontbinden. Maar het is toch voor mij een voorbeeld van een oud-testamentische geschiedenis die toch iets laat zien van het gelaat van de Heer Jezus in Isaac. En ja, ik vind, hij is een beetje een leidend voorwerp. En later ook dan is er een moment dat Abraham zijn knecht Eliezer een vrouw zoekt voor Isaac. En hij moet naar Haran, in de buurt van Haran gaan, om daar een vrouw voor Isaac op te halen. En ja, dan zie je ook weer opnieuw dat het allemaal niet zo spectaculair is met Isaac. Er wordt maar met hem gedaan. Hij moet het maar goed vinden. Hij wordt in een afwachtende en passieve rol geduwd. Dat is eigenlijk een beetje het beeld wat het voor mij oplevert. En er kwam bij mij ook de gedachte van, hey ja, eigenlijk is Isaac een soort sandwichvader. Aartsvader. Een sandwichfiguur. Want ja, het lijken wel drie gelijke zuilen van gewicht. De God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Zo wordt hij ook in het Nieuwe Testament voorgesteld. En God wordt als zodanig benoemd. De God van Abraham, Isaac en Jacob. En het lijken wel drie gelijke zuilen van gewicht, van formaat, van belangrijkheid. Maar eigenlijk wordt Isaac een beetje plat gedrukt door Abraham en Jacob. Een sandwich aartsvader. Dat sandwich, dat hebben we natuurlijk ook tegenwoordig wel vanuit de pedagogiek gehoord. Hè? Dus in een gezinnen kunnen ook kinderen sandwichkinderen zijn, maar dat laat ik maar even rusten. Maar Isaac laat zich helemaal schikken in zijn rol. Hij vindt het prima allemaal. Hij voegt zich in het eenvoudige. We zien geen heftige crisis verder meer in zijn leven. En ook geen wezenlijke wendingen in zijn leven. Hij is hoeder van de traditie. Hoeder van de traditie. Een mens geroepen om door te geven wat hij zelf heeft ontvangen. Hij wist dat het is niet bij mij begonnen. En het houdt ook bij mij niet op. Ik mag delen in de zegen van mijn vader. Ik mag die zegen bewaren. Ik mag die zegen doorgeven aan het volgende geslacht. En hij lijkt ook helemaal tevreden te zijn met die rol. En hij is gelukkig met zijn vrouw. Maar samen hebben ze ook een beetje een ongelukkige omgang met hun kinderen. Beide zonen. Want Isaac en Rebecca hebben elk een voorkeur voor een bepaald kind. Esau was de vader, Esau was de zoon naar het hart van Isaac. En Jacob was het lievelingetje van Rebecca. Een verderfelijke voorkeur zou ik willen zeggen. Een pedagogische blunder van je welste in de ogen van nu, hè? Ja, want vanuit de huidige opvattingen over opvoeding is dat echt een smet op het leven van Isaac. En toch zijn er twee opmerkelijke zaken die ik toch vanmorgen naar voren wil halen. En die aandacht verdienen. Dingen die in het leven van Isaac een persoonlijke kleur geven. En die kenmerkend zijn voor hem. En niet overeenkomen met of gelijkluidend zijn aan punten uit het leven van Abraham of van Jacob. Allereerst staat er een hele opmerkelijke waarneming over hem, die ons ter harte zou moeten gaan. Want we lezen in hoofdstuk 24, vers 63, dat hij tegen het vallen van de avond in het veld ging om te peinzen. Ja, zo staat het in de NBG. Hier in de HSV staat dan om te bidden. Tegen het vallen van de avond ging hij in het veld om te bidden. Nou is dat een speciaal woord in het Hebreeuws. Dat komt maar één keer in het hele Oude Testament voor. Het is niet helemaal zeker, maar één ding is wel zeker. Dat heeft te maken met het innerlijk leven van Isaac. Commentaren die geven ook wel mediteren of overdenken. He, dus dat het gaat om de stille omgang van Isaac met God. En dat geeft ons toch een prachtig inkijkje in het leven van Isaac. Je krijgt het beeld van een man die gewoon was de stilte te zoeken om bij God te zijn. En als ik het goed lees, dan is dat niet een activiteit die even incidenteel plaatsvond. Maar nee, dat was een regelmaat in zijn leven. Het was de gewoonte van Isaac om tegen de avond het veld in te gaan. Om te peinzen, te bidden, te overdenken, te mediteren. Ja. Om de stilte te zoeken in de nabijheid van God. En op zo'n avond, als hij daar in het veld is, slaat hij zijn ogen op, staat hier. En hij ziet kamelen in de verte. Zou dat Eliezer zijn? Die komt met een vrouw voor hem. Hij vraagt zich dat af. En dichterbij gekomen, ja, wordt het werkelijkheid. Eliezer is weer terug. En Eliezer heeft een vrouw voor Isaac. Hij is succesvol geweest. En niet alleen Jacob slaat zijn ogen op, staat hier, maar ook Rebecca slaat haar ogen op. En ze ziet daar ergens in de verte een man staan en ze vermoedt het al. Dat is haar aanstaande man. En zij laat dichterbij gekomen zich bevallig van haar kameel geleiden. En één commentator die zegt, ja, de kameel die heeft nog niet eens de gelegenheid gehad om te knielen op zijn voorbenen. Nee, dan laat Rebecca zich al bijna vallen van het kameel om naar Isaac te gaan. En met een sluier voor haar gezicht. Maar het begon ermee dat Isaac dus in het veld was om te peinzen en te bidden. Nou, dat vind ik zo prachtig om te lezen. Dat een soort tekening is van zijn levensinstellingen. Zijn geestelijke inslag. Een man die kennelijk met God leeft. Nou, ik maak even nu een uitstapje, want ik denk er wel eens over na van, als een gemeente op zoek is naar een nieuwe herder en leraar, en misschien bent u dat al, dan is het toch geweldig als je weet dat je een voorganger zou mogen krijgen die het geheim kent van de stille omgang met God. Die aan de voeten van de Heer Jezus wil zitten, net zoals Maria aan de voeten van de Heer Jezus zat en zijn woorden indringt. Want ja, dat zijn ook woorden die bestemd zijn voor de gemeente van de Heer. Om mensen te onderwijzen in de schrift en de rijkdommen van de Bijbel tentoonstelt. Zo'n gemeente is dan goed af. Want zo'n gemeente wordt daardoor gebouwd in haar getuigenis. En gemeente wordt gesterkt in het leven van de gemeente in de wereld. Nou, ik zou wensen dat er heel veel gemeenten zulke voorgangers krijgen. Maar het tweede punt, daar wil ik ook naartoe, dat is dat Isaac een voortdurende strijd kent om waterputten. Dat hebben we ook gelezen, hè, met elkaar. En die waterputten zijn natuurlijk in dat hele gebied van het Midden-Oosten vreselijk belangrijk. En in dat verband zien we ook dat er iets anders gaande is, want er is een ontwikkeling gaande. Isaac heeft zich daar in Gerar gevestigd, maar de Heere zegende hem. Dat staat er met zoveel woorden. Want hij zaaide en hij oogste en de oogst is overvloedig en er staat er wel honderdvoudig. En dan staat erna en hij kreeg aanzien, gaandeweg meer aanzien totdat hij zeer aanzienlijk was geworden. Let erop. Aanzien, meer aanzien, zeer aanzienlijk. Hij werd onvoorstelbaar rijk. Bezat veel kleinvee, runderen, groot aantal slaven. Werd een machtig en invloedrijk man met wie rekening gehouden moest worden. Hij was een machtsfactor van betekenis in dat gebied. En dan kan het ook niet uitblijven. Dan ontstaat er afgunst, jaloezie. En de Filistijnen worden jaloers vanwege de zegen. Al eerder waren vanaf de dood van Abraham putten door de Filistijnen dichtgestopt. Wellicht ook al uit jaloezie. Isaac had ze weer opgegraven. En die oude putten die opgegraven waren weer nieuwe namen gegeven. Als zoon van Abraham had hij recht op het eigendom van die putten. Maar hij raakte verwikkeld in een nare en bittere strijd om die waterputten. Het eigendom werd hem steeds betwist en steeds meer werd hem duidelijk dat er een machtsstrijd gaande was. Dat hij moest opboksen tegen allerlei weerstanden. En eigenlijk lag daar de boodschap achter: jij bent ons te machtig geworden, jij moet hier weg. Je bent te rijk geworden. En zo staat het ook letterlijk. Jij bent ons te machtig geworden. Ga alsjeblieft weg. En nog heden ten dagen in het Midden-Oosten is er strijd. Strijd om water. Heel vaak gaat het om water. Als er al gebakkelei is in het Midden-Oosten, dan is het heel vaak over het water. En sommige landen bouwen nu stuwdammen, waardoor in andere delen van het Midden-Oosten watertekorten ontstaan. En dan geeft dat wrijving, geeft dat conflicten. Maar wat doet Isaac? Hij eist zijn recht niet op. Het zou hem toekomen, maar hij gaat er niet voor. Hij is geen man van ruzie en strijd. Hij kent een ontwijkend gedrag. Conflictmijdend gedrag. Hij vertrekt liever dan dat hij het op scherp stelt. Hij staat niet op zijn strepen, hoewel hij dat wel had gekund. Qua militaire slagkracht, ja, had hij veel meer in huis dan al die Filistijnen. Maar hij doet steeds een stap terug. Hij laat over zich heen lopen, zouden wij zeggen. Hij is niet assertief. En het is eigenlijk het tegendeel van wat je zou mogen verwachten. Want elke andere woestijnvorst zou zijn tanden hebben laten zien. Maar Isaac vergeldt geen kwaad met kwaad. Hij was, om zo te zeggen, een vredelievend, Irenisch mens. Ik zou zeggen een voorgestalte van de Messias. Hij droeg in zijn optreden werkelijk messiaanse trekken. En er worden ook nieuwe putten geslagen door Isaacs mannen. En ja, dan denken ze, nou ja, dan doen we het anders. Maar die worden dan ook betwist. En dan gaat Isaac weer wijken. En hij begint geen juridisch gevecht. Hij zoekt geen rijdende rechter op. Hij haalt niet zijn gelijk, maar hij verlaat ook die putten. En dan geeft hij die putten nieuwe namen. De ene heet Esek. En dat betekent ruzie. Ruzie. Een andere heet Sitna. En ja, dat is dan wel een veelbetekenende naam. Want Sitna, daar zitten de letters S, T, N in. In het Hebreeuws zijn het allemaal medeklinkers. De vocalisatie is later gebeurd. Maar Sitna, dat komt van Satan. Dus daar gaat het dan om in zijn beleving. Dat zegt al genoeg, Sitna. En het is voortdurend dezelfde boodschap: wegwezen uit dit gebied. Dit water is van ons. En dat doet Isaac dan ook. Hij gaat weg. En je ziet dat steeds meer als zeg maar een stereotype wijze van handelen van Isaac. Wijken, wijken, wijken. Hij kiest daarvoor. In onze tijd hanteren we vaak het woord verbinding. Je zou kunnen zeggen, nou, wat Isaac doet, dat is ook wat verbindend zijn. Hè? Ik lees heel vaak advertenties in kranten over verbinding. Mensen die worden opgeroepen als sollicitant moeten soms verbindend kunnen zijn. Organisaties, instellingen zoeken zulke mensen, verbindende mensen. En het is ook een goede eigenschap voor leiderschap. En leiderschap in de gemeente zou ook verbindend mogen zijn. Iemand die boven de partijen staat. Iemand die de diversiteit in de gemeente ziet. Iemand die niet kiest voor een bepaalde lijn, maar de diversiteiten in gedachten en belevingen als een winst ziet, als een mogelijkheid ziet om de rijkdom van de gemeente te weerspiegelen. En niet een deelbelang gaat aanhangen, maar iemand is die het bijeenbrengt, die samenbindt. En pas geleden las ik dat ook in een advertentie in de krant. Een predikant werd gezocht in Amersfoort. Hij moest een verbinder zijn. En misschien komt het ook wel overeen met wat Peter schrijft als belangrijkste kwaliteit van oudsten: niet heersen, maar dienen, dienen. Hoed de kudde Gods die bij u is. Houd daar toezicht op, niet gedwongen, maar vrijwillig. Niet uit winstbejag, maar bereidwillig. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heere, maar die voorbeelden zijn voor de kudde. Ja, voorbeelden voor de kudde. Ja, dat kun je dan zijn als leider die verbindend is. Ik wens deze gemeente verbindende oudsten toe. Oudsten die iets van Isaac mogen hebben, niet op je strepen staan. Het belang van gemeenteleden voor ogen hebben. In ootmoed de ander uitnemender achter dan jezelf. En ja, dat geldt trouwens voor iedereen in de gemeente. En de ander uitnemender achter dan jezelf. Het is een algemene uitspraak van Paulus. Nou, ik hoop dat toch de oudsten daarin wat voorop mogen gaan. Zo verbindend zijn, afzien van zichzelf, dienend bezig zijn in de gemeente. Maar, en dat moet ik toch zeggen, verbindend kan soms ook anders klinken. Kan soms ook irritatie oproepen. Omdat het een populair woord aan het worden is. Ik hoor het zo vaak, hè? Ik hoor het zo vaak. En het veroorzaakt bij mij een beetje jeuk. Het is een jeukwoord. Het is als het ware een soort ideaalplaatje. En misschien wel ook de diepe behoefte van mensen van vandaag om overal de scherpe kantjes wat vanaf te halen. En vroeger waren we misschien in de kerk geneigd om eerder de tegenstellingen en de verschillen te benadrukken. Nu zoeken we consensus, vrede, harmonie. Geen antithese, maar synthese. Dus verbinding kan ook iets anders teweeg brengen en opleveren. Christelijke organisaties en kerken verschieten soms van kleur. Verschieten soms van duidelijkheid. Omdat ze in het oog van de wereld acceptabel willen zijn. Nou, nog maar kort geleden heeft in het Nederland Dagblad iemand als Krijn de Jong dat is hardop zitten afvragen. Hij zegt, is nou het woord verbinding misschien een prettig klinkend eufemisme voor alles, behalve voor duidelijkheid? Ja. Want het woord wekt immers de suggestie dat men niet langer moeilijk wil doen. De vrede wil zoeken. En meer van dat soort dingen. En ik denk dat zijn waarneming, zijn aanvoelen hout snijdt. Want het evangelie, mensen, is niet naar de mens. Dat zegt Paulus. en staat soms dwars op het leven van de seculiere mensen en soms ook dwars op het leven van de kerkelijke mens, de traditioneel kerkelijke mens. Je kunt het mensen namelijk niet altijd naar de zin maken. Je kunt niet de angel uit het evangelie halen. En er voor iedereen een toegankelijke en acceptabele boodschap van maken. En Krijn de Jong die brengt het dan zo op onder woorden. Het eerste, zegt hij, dat op het altaar van de verbinding wordt geofferd, is het profetisch geluid. Je mag niet meer zeggen wat je zou willen zeggen. Je mag niet meer profetische woorden laten horen, want zo zegt de Heer, dat wordt niet meer gepruimd. Ik zou zeggen, Krijn de Jong heeft gelijk. Het eerste wat op het altaar van de verbinding wordt gelegd, is het profetisch geluid. Ik denk dat je mag aanvullen, maar ook de waarheid. De waarheid wordt soms ook opgeofferd op het altaar van de verbinding. Want de waarheid, mensen, dat ligt toch vaak in het dwarse. De waarheid ligt in het ongemakkelijke. In datgene wat niet zonder meer naadloos op het mens zijn in deze tijd aansluit. Want het evangelie praat niet altijd met ons mee. Het gaat er dwars tegenin. Het spreekt ons vaak tegen. En dus is het niet alleen maar loyaliteit naar mensen wat ons moet drijven. Dat is dan verbindend zijn. Maar het is ook tegelijkertijd een loyaliteit naar de schrift en de waarheid van de schrift. Nee, we mogen er zijn met onze meningen. Ja, dat is waar. Maar dat laat niet weg dat we toch ook moeten luisteren naar de stem van God in alles. Ook al strijkt het ons tegen de haren in. De verbinding met het woord moet er zijn. En ik hoop dat jullie dat ook kunnen onderstrepen, dat jullie dat kunnen beamen. Het evangelie, zegt men, is iets dat ons ontzorgt. Want ja, dat willen we vandaag horen, het ontzorgt. Ik hoor niet meer dat het evangelie ook ontzondigt. En vooral dat, het evangelie ontzondigt. In de tweede plaats kan het ook ontzorgen. Ja, assertiviteit. Je hoort dat ook al de laatste 15 jaar. Een belangrijk woord geworden. We laten niet zomaar over ons heen lopen. Nee, we mogen er zijn. We mogen er zijn met onze mening. En er moet met onze rekening worden gehouden. Assertiviteit wordt gepropageerd, wordt gestimuleerd door psychologen. En er zit voor mensen die geneigd zijn om zich makkelijk te laten intimideren ook iets heel goeds. Maar assertiviteit verdringt zelfverloochening. Het kan dus daarmee in conflict zijn. Terug naar Isaac. We zijn nog niet van hem af. We zagen dat hij het conflict uit de weg gaat. Hij trekt zich terug. Hij wijkt als er problemen zijn. Hij is zo wijs dat hij zwijgt. En zo sterk dat hij er niet op loslaat. Hij vertoont hier, ik heb het al gezegd, messiaanse trekken. In hem zien we iets van het beeld van de Heer Jezus. Geen zwakheid is het. Geen bangigheid, dat zou je ook kunnen denken. Ach, hij is zwaar geïntimideerd. Nee, dat is allemaal niet. Het is iets, naar mijn smaak, naar mijn overtuiging, van zelfverloochening, van zachtmoedigheid. Hij vertoont het verlaat van Christus die niet schold toen hij werd gescholden. 2 weken geleden hoorde ik in de middagdienst in Ede een prachtige preek over 1 Korinthe 13, over de liefde. En die voorganger die ging in op de woorden, de liefde zoekt zichzelf niet. Hij betrok dat ook helemaal op de Heer Jezus. Ja, hij zegt, dat moeten wij ook doen, want Paulus schrijft zijn brieven aan de Korintiërs, de gemeente van Christus. Maar hij begon bij Christus. Christus zoekt zichzelf niet. Nee, want hij heeft ons gezocht. Hij heeft ons zo belangrijk gevonden dat hij zichzelf niet heeft gespaard, maar voor ons allen heeft overgegeven in de dood, opdat wij zouden leven door hem. De liefde zoekt zichzelf niet. Nou, dat proef ik dan ook nog bij Isaak. Uiteindelijk, dan gaan we naar het slot van de preek. Vindt Isaak een bron waar geen twist over ontstaat? Misschien een beetje een afgelegen plek, waar die Filistijnen helemaal geen belang bij hadden. Eindelijk rust voor Isaak. Eindelijk ruimte voor hem, voor zijn kudde, voor hem persoonlijk. En hij noemt die plek Rehoboth. Rehoboth is een meervoudswoord en betekent, ja, het betekent straten. Ja, daar hebben wij niet zo'n beeld bij, maar dat is in het Hebreeuws toch iets van ja, ruimte, straten. Pleinen zouden wij kunnen zeggen, pleinen. Hij wordt nu niet meer opgejaagd of voortgedreven. Nee, rust en ruimte. Dat is de bekroning op het wandelen met God. En dan breng ik dat even weer terug naar het peinzen in het veld. Rehoboth, ruim zijn. God heeft ruimte gemaakt. Ruimte op adem komen. Zo vervult God zijn belofte aan Isaak. Geen engte, maar ruimte. En bij Rehoboth blijft het niet, mensen, want hij gaat toch weer verder. Hij komt in Beersheba, waar God in de nacht aan hem verschijnt en hem bevestigt en bemoedigt door de zegen van Abraham te herhalen. En Isaak bouwt daar een altaar, graaft daar een put. Maar nauwelijks heeft hij die put gegraven of daar komen die kwelgeesten weer aan. Abimelech die hem heeft gezegd om uit Gerar te verdwijnen, omdat Isaak te machtig was geworden met zijn kompanen, komt hij daar, Achuzat en Pichol. Ja, namen hebben soms in de Bijbel betekenis en Achuzat betekent machtig en rijkdom en Pichol betekent niet minder dan grootbek. Nou, daar komt grootbek aan. Nou, je kunt je toch wel een leuke bezoek voorstellen. En Isaak die krijgt er wat van. Houdt het dan nooit op. Komt hij er nooit van die mensen af. En je hoort de irritatie en de opwinding in de woorden van Isaak komen. Jullie hebben een hekel aan mij. Jullie haten mij. Het staat er letterlijk. Hè? Jullie haten mij. Hij schiet echt hier uit zijn slof. Hij verliest de controle over zichzelf. En ze komen in zijn irritatiezone. Ja, dat is zo'n mooie uitdrukking die wij vandaag de dag hebben. En ze komen in zijn irritatiezone. Maar mensen, Isaak komt dan zo dichtbij. Hij wordt zo menselijk hierdoor. We hoeven hem helemaal niet te idealiseren. Hij is een gewoon mens. Hij is mens als wij. En toch is hij messiaans. Maar ze komen niet om weer een bron te betwisten, een put te betwisten. Het is anders, het is heel bijzonders. Iets wat je niet zou verwachten. Ja, u moet het hele hoofdstuk maar eens even lezen. Ze komen met de uitspraak, wij hebben duidelijk gezien dat de Heere met u is. Dat staat er letterlijk, hè? Wij hebben duidelijk gezien dat de Heere met u is. En wij willen een verbond met u sluiten. Uiteindelijk heeft Isaaks levenswandel succes gehad. Nee, ik zeg het fout. Zegen gehad. En Paulus noemt een dergelijke levenshouding vurige kolen op iemands hoofd hopen. Ja, ik, als kind heb ik die uitdrukking wel eens gehoord. Ik dacht, wat bedoelen ze daar nou mee? Vurige kolen, dat doet toch zeer? Nee, maar dat is een typisch Hebraïserende uitdrukking. Die betekent dat je zoveel goedheid investeert in mensen. Dat je niet doet wat ze vaak verwachten. Niet kwaad met kwaad vergelden, maar kwaad met goed vergelden. Onbegrijpelijke liefde opstapelen. Op een manier dat bijna onwerkelijk is. En uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend. Dat is ook zo'n prachtige uitspraak van Paulus. Ja, dat is christelijk, hè? Dat is christelijke levenshouding. Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn. Ja, zeggen mensen, dat kan toch niet? We kunnen toch niet Jezus zijn. Nee, dat staat er ook niet. Dat zingen we straks ook niet. Ik wil jou van harte dienen. En als Christus voor je zijn. En je moet het dan maar bedenken dat je dan de woorden van Paulus als het ware indachtig moet maken van gelijkvormig worden aan het beeld van de Heer Jezus Christus. Zijn tegenstanders, Pichol en Achuzat, zagen dat God rust en ruimte heeft gegeven aan Isaac. En nu willen zij telen in die zegen van rust en ruimte. Wat prachtig dat die zegen zo concreet mag zijn. Zo tastbaar mag zijn. Zo kan het zijn en zo mag het zijn. Er ligt dus een lijn tussen wat ik eerder noemde, het peinzen, mediteren, bidden in het veld en hier dat die vijanden zien dat God met Isaac was. Mag dat een visioen zijn voor u, een profetie voor de gemeente? Mag dat Gods zegen voor de toekomst zijn? Mag die zegen 100-voudig uitwerken? De Heere zegen u. Amen. Zullen we samen bidden? Ja, Heer, wij danken u dat we dat hoofdstuk 26 uit Genesis samen gelezen hebben. En dat we daar een prachtig beeld van Isaac van krijgen. Heer, hoe hij vertrouwde op u. Zijn weg ging, ook fouten maakte. Zeker, dat doen we allemaal, maar hij ook. En toch in dat alles iets weerspiegelde van het aangezicht van de Heer Jezus. Hij zocht voortdurend het contact met u. Hij was in de stilte. Hij was bezig met een stille omgang. Heer, en zo levert dat voor ons ook een stimulans op om uw aangezicht elke dag weer te zoeken. En tegelijkertijd zagen we ook dat hij niet op zijn strepen stond. Dat hij maar over zich heen liet lopen en dat hij week. Maar u bleef hem zegenen. En u was met hem. En uiteindelijk kwam hij in Rehobot. Ruimte, ruimte om te ademen, ruimte om te leven. Ruimte voor hemzelf, voor zijn kudde. Heer, deze tijd van engte doet ons zo verlangen naar ruimte. Engte in de kerken, engte in de wereld. En we verlangen zo naar ruimte. Heren, wilt u ook onze gemeente, deze gemeente, zegenen? Wilt u de kerken in Nederland zegenen, waar het zwaard van de secularisatie rondgaat? Wilt u de kerken zegenen? Wilt u mensen weer bereid maken om uw aangezicht te zoeken? Om te verlangen naar de voorhoven van de tempel. Om daar te komen. Heere, zo bidden wij. Ook voor deze gemeente. In Jezus' naam. Amen.